Goedemiddag allemaal, good afternoon to all. Ik ben vandaag misschien niet zo fris als ik zelf graag zou willen, want ik heb enorm veel pijn. Als ik in een keer wat gek doe, dan is het omdat ik een pijnschoot krijg. I'm not as fresh as I would like to be today, because of the pain in my back. So when you do see me doing something strange, that's because I get some pain in my back. Laten we de Bijbel eens openslaan in Lucas hoofdstuk 11. Let us open the Bible, Lucas, in Luke chapter 11. Een van de dingen waar wij mee te maken krijgen als wij christen worden is dat wij horen dat christenen mensen zijn die ook met God spreken. En als wij dan pas christen worden, is dat een vraagteken van, ja, maar hoe moeten wij nu praten met God? Bidden, hoe moeten wij dat doen? One of the things that we face when we just become Christians is that we see that Christians are people who communicate with God, who talk with God. So a question we ask ourselves then is, how do we communicate, how do we pray to God? En in Lucas hoofdstuk 11 vers 1, daar zien we dat een discipel van Jezus ook aan Jezus vraagt om hem te leren bidden. So in Luke chapter 11 verse 1 we see that there is a disciple of Jesus and he also asked Jesus that he should teach him how to pray. En daar gaan we vandaag wat meer over nadenken. Nu deze discipel vroeg dat niet zomaar aan Jezus. Als deze discipel naar Jezus zijn leven keek, dan zag hij dat Jezus iemand was die heel veel tijd doorbracht in gebed met zijn hemelse Vader. Now this disciple did not just ask this question, he had in Jesus a good example of a man who had a life of prayer. Dus deze bijvoorbeeld, en we gaan dat niet opzoeken, maar in Lucas 6 vers 12, als Jezus zijn 12 apostelen gaat uitkiezen, dat Jezus de nacht doorbrengt ergens in een gebergte en hij gaat daar bidden tot zijn Vader. Dus wanneer Jezus geconfronteerd werd met belangrijke keuzes in zijn leven die er moesten genomen worden, dan ging hij dat eerst bespreken, hij ging daarover spreken met zijn hemelse Vader. In Luke chapter 6 verse 12, we are not going to open it, but there we see when Jesus chose his 12 apostles, before he did that, he withdrew himself to a mountain and he spent the night in prayer. And so we have an example of Jesus when he was going to make important decisions, he first prayed about it. He first communicated it to his Heavenly Father. We kennen allemaal het verhaal dat Jezus die 5 broden en 2 vissen vermenigvuldigt. En voordat hij dat doet, spreekt hij een dankzegging uit. En hij zegent dat. En dat is ook iets waar we van kunnen leren, dat Jezus ook heel iemand was die heel dankbaar was, zelfs voor een brood en een vis, bij wijze van spreken. Dat is iets waar wij een belangrijke les, daar zullen we trouwens ook meer wat over gaan zien, maar welke waarde hechten wij aan die eenvoudige dingen? Jezus hechtte daar veel waarde aan, hij sprak ook een zegen uit over zijn eten. Dat kan je lezen in Matthäus hoofdstuk 14 vers 19. In Matthew chapter 14 verse 19 we see an example where Jesus multiplied the 5 breads and the 2 fishes. Now before he did that, he looked up to the heavens and he spoke a blessing over the food. And this is a lesson for us to learn. Are we really grateful for the simple things in life like a bread and a fish? Now Jesus was. Op een gegeven moment is Jezus zijn vriend Lazarus gestorven en hij ligt in het graf. En dat zullen we wel even lezen in Johannes hoofdstuk 11, vers 41 en 42. At a certain moment, Jesus' friend Lazarus died and was laid in a tomb. And we're going to read about what Jesus did in John chapter 11, verse 41 and 42. Johannes hoofdstuk 11, vers 41 en 42. Zij namen dan de steen weg en Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare die rondom mij staat, heb ik gesproken opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. Wat we hierin zien is dat Jezus openlijk communiceert met God als zijn Vader. en dat hij spreekt met God zoals je met een vader mocht spreken. Dat hoeft niet moeilijk te zijn, dat hoeft niet gecompliceerd te zijn. Het is gewoon een open, simpel gesprek zoals wij met elkaar zouden communiceren. Want mensen hebben vaak een idee of een beeld van bidden. Ja, dat moet een bepaalde inhoud hebben. Dat moet bepaalde gecompliceerde woorden bevatten. Want anders gaat God daar nooit naar willen luisteren. Nee, God luistert naar de eenvoud, maar de oprechtheid van een hart. So here we see that Jesus, he lifted up his eyes to the heavens and he thanked his Father. And he says, I know that you always hear my prayers. And he says that he prayed this because of the people who were standing around him, that they also might believe that the Father sent him. Now what we see here is that in order to communicate with the Heavenly Father, we don't need some special words. We don't need some repetitive thing that we just say. We can talk with God the way that we talk with one another. Of course, God wants a honest and a sincere heart, and that's where he listens to. But sometimes you find in religion that people insist that you say certain things that are memorized or whatever. No, it's not like this in the Bible. We pray a prayer from the heart as we speak with a friend, as we speak with God. En een laatste voorbeeld van Jezus zien we in Lucas hoofdstuk 22. En een laatste example that we will see about Jesus and his praying is in Luke chapter 22 verse 42. Lucas hoofdstuk 22 vers 42. En dat is in de avond dat Jezus zal overgeleverd worden. En Jezus wordt bang. En wat doet Jezus? We hebben juist gezien als hij iets moeilijk zou meemaken of als er iets lastigs op zijn weg zou komen, dat Jezus dan in gebed ging. En hier ook, we zien in vers 39 bijvoorbeeld, dat hij verliet de stad en ging zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij donderde zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad deze woorden. En kijk wat Jezus zegt. Look what Jesus prays in verse 42. Vader, indien jij wilt, neem deze beker van mij weg. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Wanneer Jezus geconfronteerd werd met de wil van zijn vader, bracht dat een strijd in hem voort. Want hij stond er niet om te springen, om te gaan sterven en om te gaan lijden. Maar wat Jezus deed in zijn gebed was, niet van te zeggen, ja maar vader, ik wil dit helemaal niet en dan moet jij je daar maar naar schikken. Nee, Jezus zei, het is niet wat ik wil, maar wat jij wil. Uw wil zal geschieden. En daar kunnen we heel veel van leren, want als wij bidden is het vaak wat wij willen. En dat we het ook nog eens aan God gaan opleggen wat we willen. Maar het moet zijn dat we zeggen, God, het is niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. So what we see here is that Jesus had a habit of withdrawing himself to pray. We read that in verse 39. And he also advised his disciples that they also should pray that they would not be led into temptation. Is that the correct thing in verse 40? Yes? Okay. So Jesus kneeled down, and what did he pray in verse 42? He prayed, Father, if you will, take this cup away from me, but not mine will, but yours will be done. How often is it that when we pray, we insist that we say to God, God, I want this. And we sometimes dare to say, God, I want it quickly. But Jesus, he was not eager to go and be, tortured. He was not eager to go and to be crucified on the cross. But he was willing to do this. Why? Because his heavenly Father demanded this of him. So we can learn a lot from Jesus' example. Nu, hoe komt het soms dan dat ons gebed faalt? Now we ask ourselves this question. Why does our prayer sometimes fail? Well, we gaan dus een voorbeeld zien in Lucas hoofdstuk 17. We will see an example in Luke chapter 17. En dat is de eerste reden die we daar tegenkomen, is omdat wij niet dankbaar zijn. Dat is een van de redenen waarom ons gebed nogal eens faalt. And so the first reason why our prayer sometimes fails is because we are not grateful. As we see, we will read from verse 11 until verse 19. En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat Jezus dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij een zeker dorp binnenging, kwamen hem 10 melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zeide tot hen, gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide, zijn niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Als christenen hebben wij enorm veel redenen om dankbaar te zijn voor wie God is en wat hij aan ons gedaan heeft. Dat hij ons heeft vrijgekocht van de zonde, van de goddeloosheid. Dat hij ons een nieuw leven heeft gegeven. Dat hij ons hoop op eeuwig leven heeft gegeven. Keren wij terug tot God om hem te laten zien dat wij dankbaar zijn? Keren wij terug tot God in ons gebed om hem te eren? Of zijn wij gelijk die 9 melaatsen die door God gereinigd waren en die het niet de moeite vonden om terug te keren en om dankbaarheid te tonen? Die ene, die Samaritaan, een Samaritaan die nota bene door de Joden gezien wordt als een niet-Jood, als een, ja, die er niet bij hoort, als een ongelovige, maar die had wel het geloof. Die had het geloof waarvan Jezus zei, ga heen, uw geloof heeft u behouden. So what we see here is that there were 10 lepers. And Jesus had pity on them. And he cured them. And only one came back. But this one, when he came back, as we saw in verse 15, he had a loud voice. And he glorified God. And he threw himself on his face before Jesus' foot to thank him for what Jesus had done to him. And Jesus asked him, where are the 9 others? I healed 10. Where are they? So we need to ask ourselves this question. We have a lot of reasons to be grateful to God. God redeemed us if we are his children. God gave us the hope of eternal life. He did not look at our faults anymore. He forgave our sins. Do we show gratefulness towards God? Do we express in our prayers, God, thank you for what you have done to me, for what you are doing to me, and for what you will do to me? This one understood it, that God's actions requires and demands gratefulness. Dus een van de redenen waarom ons gebed soms faalt is omdat wij niet dankbaar zijn. So one of the reasons why our prayer sometimes fails is because we are not grateful. De tweede reden is omdat we niet bidden. The second reason why our prayer fails is because we do not pray. Ga eens met mij naar Jacobus hoofdstuk 4. Go with me to James chapter 4. Een gelovige is iemand die een innerlijke strijd kent. Een strijd tussen zijn eigen begeerte en het doen van de wil van God. Die strijd zagen we bij Jezus juist ook in de hof van Gethsemane, als hij zich terugtrok, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Jacobus die spreekt daarover en die vergelijkt die strijd met een oorlogsvoering. En in vers 1 zegt hij, waaruit komt bij u het strijden en het vechten voort? Is het niet hieruit uit uw hartstochten die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Je bent moorddadig en naijverig en je kunt er niets mee verkrijgen. Jij vecht en jij strijdt. Jij hebt niets, omdat jij niet bidt. Wanneer wij deze gezindheid hebben, als wij die strijd vanuit het vlees voeren, als wij goddeloos leven, wat gebeurt er dan? De vrijmoedigheid om te bidden, die gaat weg uit ons leven. En we bidden niet meer. En dat is wat Jacobus zegt. Wanneer wij die geestelijke strijd op een verkeerde wijze aanpakken, dan gaat ook de wil om te bidden weg. Het resultaat is, je bidt niet. Waarom faalt ons gebed? Omdat we simpelweg niet bidden. So what we see here is that James speaks about a inner struggle that every believer has to deal with. And it is a struggle between following the flesh and following the spirit. Now when we fail to follow the spirit, we are following the flesh. And James says when we do that, we cannot be winners. We don't have anything, he says, because you do not pray. Now what happens when we let ourselves be entangled by sin? Our desire to pray goes away. We don't want to communicate with God anymore. We don't feel the desire to communicate with God anymore. Dat is een van de redenen waarom ons gebed faalt. Because we do not pray. Een derde reden is, als we verder lezen in de tekst, is omdat we een overspelig hart hebben. Zoals Jacobus verder gaat. So, a third reason why our prayer sometimes fails is because we have an adulterous heart, as James continues in verse 3. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Dus als wij als gelovigen toch het vlees gaan nalopen en daarbij toch nog tot God gaan bidden, dan gaat ons gebed ons geen goed doen. Dat is een van de redenen waarom ons gebed faalt. Jacobus gebruikt nogal een strafwoord. Hij zegt overspelige. In het Oude Testament, weet je wat God tegen Israël zei? Als zij andere goden naliepen, als zij hun eigen begeerte naliepen. Je hebt echtbreuk gepleegd. Dat is juist hetzelfde als wat hier gezegd wordt. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Dus wanneer wij wel bidden tot God, kunnen wij het verkeerd doen als wij niet een geestelijke gedachte hebben. Als wij niet Gods wil op de eerste plaats stellen. Als wij niet leven zoals een kind van God behoort te leven. Niet dat we perfect zijn, fouten maken we, maar dat we althans laten zien aan God. God, ik ben van goede wil. En ik probeer en ik doe mijn uiterste best om u te dienen. So we see in verse 3 and 4 that sometimes Christians, they do pray, but they do not receive because they pray in a wrong way. That they pray by putting everything in their own desires. And in verse 4 he uses a very strong term. He says adulterer. Now this is the same thing that God says in the Old Testament to the people of Israel when they followed false gods, when they followed their own desires. And here James says the same thing. He says, adulterers, do you not know that friendship with the world is enmity against God? So when we try to be as the world and to live in all these desires of the world and we also pray, it will not benefit us. Hoe moeten wij dan wel bidden? How should we then pray? En dan gaan we terug naar Lucas hoofdstuk 11. Now we're going back to Luke chapter 11 where we started. Want die discipel die vroeg aan Jezus, Heere, leer ons bidden. Here we see that this disciple asked Jesus, well Jesus, teach us how to pray. En in vers 2 en vers 3 gaat Jezus het antwoord geven. En verse 2 and 3, Jesus is going to answer that question. Hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zegt, Vader, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij zelf vergeven ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking. Nu, die woorden zijn niet bedoeld, want ze lijken heel sterk op het Onze Vader in Matteüs, om maar af te rammelen en dat we denken dat als we dat gaan doen, dat God ons dan zal verhoren. Daar zit iets achter die woorden. These words, what Jesus says here, are not meant that we should just repeat them out of habit. And that by doing that, that we think that God will hear our prayers, because we are mistaken there. Jezus zegt op de eerste plaats, als jij bidt, zegt dan Vader, uw naam worden geheiligd. Als wij bidden, moet God het voorwerp van de aanbidding zijn. God moet de reden zijn. God moet het onderwerp zijn. Spijtig genoeg is het zo als wij bidden, dat wij te weinig beginnen met het verheerlijken van God in onze gebeden. Dat we zeggen, God, jij zijt de schepper. Er is niemand zoals God. God is de Almachtige. Er is niks of niemand die hem kan evenaren. En dat maakt ook dat als wij gaan bidden tot God, dat wij hem ook benaderen met eerbied en met ontzag. Dat we God met respect gaan behandelen. En niet zomaar uit onze hartstochten, oh, we hebben het weer moeilijk, het gaat ons weer even niet, wat gaan we doen? Ja, dan gaan we maar even bidden, want ik heb hulp nodig. God wil dat wij hem groot maken met de woorden die over onze lippen komen. So with the first thing Jesus says in verse 2 is, Father, let your name be, what is it, hallowed?
Hallowed.
Hallowed. So the focus of our prayer in the first place should be God. Too often we start our prayers with saying, God, I want this, God, I need this, that, oh God, now I have got some problems again, please help me. Too often we do this. And we should pray in the first place that God's name is glorified. That we express to our Heavenly Father how great He is, how mighty He is, how holy He is. There is nobody or nothing like God. And He deserves our full respect and honor. And we should not go in prayer because it suits us. We should go in prayer to express our gratitude to God. To let God know, God, I love you. You are the Creator. There is nobody like you. That we glorify God in the prayer. And as we dat doen, as we God gaan beginnen met ons gebed met God groot te maken, weet je wat dan het resultaat gaat zijn? Er gaat minder voor onszelf overblijven. Er gaat minder overblijven, jammer God ik en jammer God dit en God dat. Want we zijn bezig met na te denken van wie God is. And so when we do this, when we start our prayer in this way, there will be less room for our selfishness. There will be less room for God this and I want that and God's and whatever. So it's a very good way to start our prayer. Kijk eens, heel vlug, hou je vinger hier, maar in Jesaja hoofdstuk 6 vers 5. Hold your finger in Luke chapter 11, but quickly go to Jesaja chapter 6 verse 5. En dat is een beeld, we hebben afgelopen dinsdag op de studie ook stilgestaan bij Hebreeën hoofdstuk 12, waar we gezien hebben dat God een verterend vuur is. En hier zien we, als Jesaja geconfronteerd wordt met Gods heiligheid, kijk hoe hij reageert. In vers 5. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen, en woon te midden met een volk dat onrein van lippen is. Mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen gezien. Toen Jesaja geconfronteerd werd met Gods heiligheid, werd hij heel klein. Werd hij heel nederig. En besefte hij dat hij het eigenlijk nog niet eens waardig was. Om bij die grote en heilige God te zijn. En dat is de houding waarin wij tot God moeten naderen. Last week on Tuesday we had in the Bible study we went through Hebrews chapter 12 and there we saw that God is a consuming fire. And here the same, when Isaiah was confronted with the Almighty God, he could only conclude, I am a sinful man. I live amidst of sinful people, and I have seen the great King. And this humbleness is the attitude that we should have when we go to God in prayer, with a lot of respect, with a lot of humbleness. Jezus zei verder nog dat zijn discipelen moesten bidden voor uw koninkrijk dat komt. Jesus further said that the disciples should pray for your kingdom come. Nu we weten dat Jezus koninkrijk is gekomen. Handelingen 2 hebben we gezien dat Jezus, daarvan wordt gezegd dat hij op de troon van David zit. En dat hij nu heerst als een koning. En in dat opzicht kunnen wij nimmer bidden dat het koninkrijk zou komen, want het is gekomen en Jezus is koning. Maar Jezus is nog niet koning van iedereen, want niet iedereen heeft Jezus zijn koningschap aanvaard. En daarom kan ons gebed wel zijn dat wij mogen bidden voor de mensen die Jezus nog niet als koning erkennen. And in this, these words, your kingdom come, we understand that Jesus taught his disciples to pray for the kingdom that was to come. And in Acts chapter 2, when Peter is giving a speech to the Jews in Jerusalem, he is saying that Jesus is sitting on the throne, so that his kingdom came, and that he is now reigning as a king. So in that sense, we cannot pray these words, your kingdom come, but what we can pray is, for the people who have not yet accepted Jesus as their king, who still have to acknowledge that Jesus is a king, and we can pray for those people, and that the kingdom of Christ will be expanded, will grow, and that more people will be added to it. In vers 3 zien we dat Jezus zegt, geef ons elke dag ons dagelijks brood. En dat zit ook weer iets dieper in. Want als wij bidden, dan bidden wij vaak voor dingen die we eigenlijk nog niet eens nodig hebben en die niet goed voor ons zijn. Wij denken wel dat die goed voor ons zijn. Maar Jezus leert ons om te bidden met tevredenheid. Als wij elke dag ons brood hebben, dan moet dat genoeg zijn. Maar hoe vaak zijn we niet met zoveel dingen meer bezig in ons leven, die ons nota bene ook nog eens zo diep ongelukkig maken. En dat allemaal omdat wij dit niet kunnen bidden. Want als wij bidden, geef mij elke dag mijn dagelijks brood, dan zeg ik tegen God, ja, ik ben tevreden. Ik ben tevreden als ik elke dag mijn eten en mijn drinken heb. Als ik een plaats heb om te slapen, dan is dat wat ik nodig heb in mijn leven. Maar hoe vaak zijn we niet naar zoveel meer op zoek? En dat is omdat we tekort komen aan dit gebed. Het gebed dat zegt, geef mij elke dag wat ik nodig heb. Zoals Spreuken hoofdstuk 30 vers 8 en 9 zegt, geef mij armoede nog rijkdom, voed mij met het brood mij toebedeeld, opdat ik verzadigd zijnde u niet verloochen en zeggen wie is de Heer, nog ook verarmd zijnde stelen en mij aan de naam van mijn God vergrijpen. Iemand die altijd op zoek is naar meer als dit, die zal nergens zijn verzadigingen kennen, tevreden zijn met wat je hebt. So we see that Jesus teaches us here to pray to God, give us daily our bread. When we have every day food to eat, clothes to wear, and a place to stay, we should be satisfied. But how often cannot pray this prayer, and do you know why not? Because we seek so much more in life. We are not satisfied anymore by just our daily bread. We should learn from the words in Proverbs chapter 30 that says in verse 8 and 9, give me nor poverty nor richness. When we have these things, that should be sufficient. Meer nog, we mogen dankbaar zijn voor alle dingen in het leven. Want als wij brood kunnen eten, van wie komt dat brood? Zou je zeggen, ja, ik heb dat brood gemaakt of ik heb dat brood gekocht. Kan best zijn, maar wie heeft de grondstoffen voor dat brood geschapen? Wie heeft de zon doen schijnen? Dat die grondstoffen zijn kunnen groeien, die planten. Denk daar eens over na. So, when we have our daily bread, We should be grateful for it and thank God for it. Now you might say, yes, but I made the bread, so why should I be thankful to God? Well, who made the crops grow? Who gave the sun and the rain? That is God who gave all these things, so we've got a lot of reason to be thankful. Het volgende punt dat Jezus zegt is, en vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven ieder die ons iets schuldig is. En dit is iets waar we vaak over vallen. Dit is een gebed wat we misschien niet te vaak durven uitspreken. Omdat we onszelf dan in een lastig parket brengen. Het is heel gemakkelijk om te bidden, God, ik heb echt spijt van wat ik gedaan heb. Het was niet mijn bedoeling. Ik ben stom geweest, ik heb niet geluisterd, ik ben opstandig geweest. Terwijl zondigen het doel missen. Zondigen is God tegen een schele stand. Zondigen is vijandschap te creëren tussen u en God. En wat doen we dan? We willen dat niet. En wij willen terug met God verzoening. En we vragen God om genade. We vragen God om barmhartigheid. Maar dan komt het. Vergeef ons onze zonde, God. Want ook wij zelf vergeven ieder die ons iets schuldig is. Gods vergeving naar ons toe is gekoppeld aan onze vergeving naar onze medemens toe. Dus als wij niet onze medemensen, het maakt niet uit wie het is en wat die ons heeft aangedaan, als wij die persoon niet kunnen en willen vergeven, dan zal God ons ook niet vergeven. Daarom moeten wij leren om te bidden, vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven onze schuldenaars. Waarom? Dan worden wij daaraan herinnerd en dan weten wij dat wij een plicht hebben, dat wij niet in de zonde kunnen blijven, dat wij niet wrok, haat, bitterheid, slechte gevoelens naar andere mensen kunnen blijven koesteren, want wij moeten vergeven. Waarom? We willen zelf vergeven worden. So the next thing Jesus teaches about is how to pray is that we should ask God for forgiveness of our sins. But he attaches something to it. And what does he attach to it? Because we ourselves forgive anybody who has a debt towards us. Now when we have sinned against God, we have missed the target. This is what sin is, missing the target. Now we have created enmity between us and God. And we don't want that. We want to be children of God. We want to be reconciled with God. And so what do? We plead to God. Oh God, please have mercy on me. I didn't intend to do this. It was weakness. It was carelessness. Whatever reason we provide, and we expect and we plead with God, God, please forgive us. Now, do remember this. This is a very hard prayer for us. You know why? Because we don't always want to forgive the people who have sinned against us. And we should really learn to pray this, that we are remembered if we are not willing to forgive anybody who has sinned against us, then God will not forgive us. So when we pray, let's pray this. Let us be remembered. So that means we have a responsibility to forgive everybody who has a debt against us. And het laatste waar Jezus over sprak, and the last thing that Jesus spoke about is, leid ons niet in verzoeking. En het is niet God die mensen in verzoeking brengt om te zondigen. Maar God laat wel toe dat er moeilijkheden op onze weg komen. En daarom mogen wij ook bidden dat God ons op de eerste plaats misschien voorkomt dat wij in moeilijke omstandigheden komen. Maar we weten ook dat als God het toelaat, dat God ook een uitkomst zal geven. Dat Hij de kracht zal geven. Dat Hij de uitweg zal geven dat jij met uw verzoeking zult kunnen omgaan, dat jij niet struikelt. Zo goed is God. Hij brengt niet het kwaad, maar Hij brengt wel de oplossing. And the last thing Jesus mentioned is, do not lead us into what is a temptation. So it is not God, as James says, who will tempt us to evil. That is somebody else who is doing that. But God sometimes will allow evil to occur in our lives. And so we can pray to God that that the temptation would not come. But even when God allows the temptation to come, He is giving us the solution. He is giving us the strength that we can deal with the temptation so we do not fall. En dat is waar we van mogen bidden. En tot slot, de verse 5 tot en met 8. En for closure, de verses 5 until verse 8. En Jezus zeide tot hen van Lucas hoofdstuk 11, Luke chapter 11. Wie van u zal een vriend hebben die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt, vriend, leen mij 3 broden. Want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat hij dan, die binnen is, zal antwoorden en zeggen, val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven zoveel hij nodig heeft. Stel je voor, je bent aan het slapen. En de buurman komt midden in de nacht kloppen, bellen. En die aanhoudend, dat je denkt van die zal wel weggaan. Maar die blijft. Met een lastige kop gaat je naar onder, de deur open doen. Helemaal moe. En dan zegt de buurman, er is iemand op bezoek. En ik moet 3 broden hebben, want ik heb niks om die voor te zetten. Dat is het voorbeeld dat hier gegeven wordt. Alleen al uit beschaamdheid. Zou je zeggen, oké, dat is niet meer als normaal. Ik ga u helpen. Hier zijn de 3 broden. Want als dat al het geval is, hoeveel te meer zal God ons niet helpen en onze gebeden niet verhoren, als wij hem om iets bidden. So we see here a story that a friend comes in the middle of the night and you are asleep and you are maybe annoyed. You are tired, and the friend insistently rings and rings and rings and completely irritated. You go and open the door, and this friend says, hey, I've got somebody visiting, and I need 3 loaves of bread. Please lend it to me. Now it is not, I'm looking for the English. It is only reasonable that you would give the 3 loaves. It's only acceptable that you would do this. As much as he needed. Now if this is the case in such a situation, how much more will God, who is not irritated when we call to him, when we pray to him, when we go to him, how much more will he help us and give us what we need and what we pray? Tot hier de les. Tot hier de lessen. Amen.